Welkom bij Wegwijs in het IJspaleis, de politieke podcast van Den Haag Centraal. Mijn naam is Mieke van Dixhoorn en ik zit op de redactie in het centrum van de stad. We zijn bezig met seizoen 3 om jullie weer een kijkje te geven achter de schermen van het Haagse IJspaleis, soms zeer, zeer gespleten. We moesten wel, want het verhaal wat we aan het vertellen waren kreeg vervolg. Deze zomer hadden we een ware bonusformatie, omdat de coalitie van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA het nog geen jaar heeft volgehouden. Dit is aflevering 5, Dichte Deur, Open Gesprek. En onze columnist Jan Pronk helpt mij vandaag met het introduceren van niet één, maar twee gasten. Janneke Holman van de PvdA en Maarten de Vuist van GroenLinks.
Ja, leuk.
Zij waren degene die absoluut niet met de mos aan tafel wilden. En eindigen nu in een centrum-linkse coalitie. Over Lotte van Bas de Baatburg van de VVD wordt gezegd, zij heeft gegokt en verloren. Hebben deze twee nou gegokt en gewonnen?
Ik weet niet zozeer of het gokken is geweest, maar ze komen natuurlijk wel als winnaar uit de formatie. In die zin dat als ik terugga naar de coalitie van voor de inval, hadden we Hart voor Den Haag en de VVD. Na de inval hadden we alleen nog de VVD. Mm-hmm. Dus schoof het al een stukje op naar links, omdat de Partij van de Arbeid aanschoof. Ja. En nu schuift de Partij voor de Dieren ook nog aan. En is het weer een stukje verder opgeschoven naar links. En ik denk dat twee linkse partijen blij zijn met het feit dat het beleid en de coalitie steeds linkser wordt in deze stad. Hoewel de kiezer daar in mijn ogen bepaald niet om heeft gevraagd, is dit wel de uitkomst.
Ja, want ze hebben ook heel duidelijk gezegd de hele tijd, wij gaan een rechtscollege niet aan de meerderheid helpen. Ik ben wel benieuwd waarom de deur zo ontzettend dicht zat.
Begrijp ik ook niet goed. Ik snap ook de duiding van Hart voor Den Haag als rechtse partij niet goed, eerlijk gezegd. Want wat is dan rechts? Als je kijkt naar de sociaal-economische paragraaf van Hart voor Den Haag,
daar denk hadden ik, ze overeenkomsten kunnen vinden.
Is die net zo links als die van de Partij van de Arbeid?
Ja, maar qua groen en qua omgang met asielzoekers, dat soort dingen.
Ja, maar dan denk ik ook wel weer, als ik kijk naar de coalitie van 2018 van voor de inval, denk ik, nou, daar was dan een enorme vergroening in de voor de besteding van de Eneco-gelden. Echt zeer groen programma. En er is toch altijd gewoon ook gehouden aan de taakstelling vanuit de overheid om voor wat betreft asielzoekers. Dus ik begrijp het niet helemaal.
Nee, precies. En was de coalitie na al die tijd formeren niet voorbereid op het scenario dat Richard Mos en Rachid Kennedy zouden worden vrijgesproken?
Nou, daar leek het wel op, omdat op het moment dat dat gebeurde, in ieder geval die dagen in de coalitie heel lang koortsachtig overleg is geweest. Maar ja, twee posities die niet met elkaar te verenigen zijn, zijn ook niet samen te brengen in een motie die dat wel probeerde.
Toen de VVD uiteindelijk liet blijken via de media van wij zijn bereid om uit de coalitie te stappen als er geen stappen worden gezet richting de mos, als de uitgestoken hand, zoals dat gezegd werd, niet wordt aangenomen. Volgens mij dachten GroenLinks en de Partij van de Arbeid toen dat de VVD aan het bluffen was.
Dat is een inschatting.
Ik ga het vragen.
Ik weet dat niet hoe zij daarin hebben gestaan. Wat je wel duidelijk ziet is dat ze een positie hebben gemarkeerd en daar ook niet meer zijn afgekomen. Dus er is natuurlijk veel druk gezet.
Ze hebben wel kleine stapjes gezet. Hè? De seconde uiteindelijk werd wel gezegd van we gaan een open gesprek aan. Alleen, ja, die coalitiesamenstelling die mocht niet op tafel liggen.
Nou ja, de coalitiesamenstelling mocht niet op tafel liggen en het open gesprek mocht worden aangegaan. Maar ze hadden wel hun overtuiging in dat gesprek. Ja. En ze zeiden ook dat die overtuiging gaat ook niet veranderen na dat gesprek. Dus ja, in hoeverre dat nou ooit echt een uitgestoken hand is geweest of een stapje in die richting. Ik denk, en dat mag ook, hè. Je mag ook zeggen, wij willen niet met die partij samenwerken, want we hebben daar programmatisch helemaal niets mee.
Nee.
Dat is ook prima. En is dat een bluff of niet? Dat weet ik niet. Uiteindelijk zijn er natuurlijk verschillende alternatieven onderzocht. Ook een alternatief waar zij allebei geen rol in hadden. En die had het prima kunnen worden. En dan hadden ze buitenspel gestaan.
Ja, de wildcard. Ja, ik ben ook heel benieuwd of ze daardoor verrast waren.
Ik denk het wel. Ik heb wel eens gehoord dat ze dat überhaupt nooit als optie op tafel hadden zien komen.
Nee.
Op zich vind ik het wel te prijzen dat je niet omwille van alles wil vasthouden aan je positie in een coalitie. En dat hebben ze dus rustig moeten uitzitten, die poging. Nou, die poging die is wat sneller mislukt dan we allemaal dachten. Wat ik nooit zo goed heb begrepen, en dat vond ik wel echt heel cynisch, ik ben benieuwd hoe ze daar naar kijken, is dat je zegt, we vinden van alles van Hart voor Den Haag. Met name de Partij van de Arbeid liet dat ook blijken.
Ja. Ook qua stijl van politiek bedrijven.
Precies, ja. En ook in de jaren dat er daarvoor, toen het onderzoek nog liep, was er zeg maar bepaald geen sprake van enige warmte tussen die twee partijen in
Zeker
de gemeenteraad.
Niet, nee.
En op het moment dat de VVD dan uit de coalitie stapt, zeg je, weet je, Hart voor Den Haag, neem die plek maar in. Dan kunnen we door en hebben jullie alsnog je wens.
Ja, dan,
namelijk,
dan
je
schiet
zit
de balans
in bestuur.
Niet naar rechts, maar dan
vond ik cynisch.
Kan het wel. Ja, ja. Nou ja, weet je, dat gaan we gewoon vragen. Snappen ze dat cynisch overkwam?
Ja, en uiteindelijk denk ik, is het goed voor de stad, althans dat is mijn particuliere opvatting, is het goed voor de stad dat er of iets van duidelijke signatuur de ene kant op of de andere kant op komt. En dat kan links of rechts zijn of een vernieuwing van bestuurscultuur, maar niet een soort van vaag grijze gemidden coalitie. En nou, die hebben we niet meer. We hebben nu een uitgesproken centrum-linkse coalitie, progressief en groen. En zij hebben de verantwoordelijkheid voor de stad de komende jaren bestuurlijk.
Dus de stad weet in elk geval waar ze aan toe is.
Ja, en er is dus over een paar jaar echt wat te kiezen. Willen we op die koers door of wil de stad een andere kant op? En dan weet je wat het alternatief is.
Nou, bij deze aan de kiezers.
Ja, ik denk het wel. En ik zou ook zeggen succes de komende jaren.
Dankjewel voor de input, Jan. Ik ga met ze praten.
Nou, ik ben benieuwd.
Dan gaan we nu in gesprek met onze gasten van vandaag. Tegenover mij zit Janneke Holman van de PvdA. Welkom.
Goedemiddag.
Janneke.
Leuk om hier te zijn.
En naast haar zit Maarten de Vuist van GroenLinks.
Ja, dat ben ik.
Welkom.
Ook goedemiddag.
Mogen we je en jij zeggen?
Ja, natuurlijk.
Als je erop staat.
Helemaal goed, dankjewel. Nou, we hebben heel wat meegemaakt. Hoe zitten jullie hier? Zijn jullie opgelucht, uitgeput?
Oh, dat is een beetje de Mart Smeet-vraag. Wat gaat er door je heen?
Wat gaat er door je heen? Ja, ik ben even sportjournalist voor het moment.
Ik denk wel dat je eigenlijk al twee uitersten van emoties hebt opgenoemd die de laatste tijd wel doorheen gingen. Ja. Na het sluiten van het nieuwe coalitieakkoord. De opluchting dat er weer een meerderheidscoalitie is die op een meerderheid in de raad kan bogen. Die zich weer kan richten op de stad en alle problemen en kansen in de stad. En tegelijkertijd. Tijd kwam daarna ook wel iets van vermoeidheid inderdaad. Het is inderdaad best een heftige tijd geweest.
Ja, Janneke?
Ja, eigenlijk precies dat. Heftige tijd. Ook gewoon qua tijdsinvestering bijvoorbeeld.
Onderhandelen is geen kattenpis.
Precies, dat legt een behoorlijk beslag op je agenda. Dus voor mij voelt het nu ook wel weer als een tijd om weer eens rustig vooruit te kijken. Lekker de stad in te gaan, dat vind ik ook wel heel belangrijk. Ik ga morgen meelopen met een meidenwerker in Transvaal. Nou, dat zijn toch dingen die ik echt een paar weken tot maanden niet heb kunnen doen. Vanwege alle sores op het stadhuis en de onderhandelingen. Dus ook wel weer leuke dingen op de rol.
Ja, hoe zouden jullie de situatie nu in het stadhuis beschrijven? Want jullie zeiden er allebei al iets over. De blik was heel erg naar binnen gekeerd de afgelopen tijd. Het ging heel erg over hoe jullie het samen moesten doen. Hoe het samen geregeld werd. Hoe de sfeer was. Onderlinge verhoudingen. Hoe is dat nu? Kunnen we verder?
Het voelt wel als een nieuwe start.
Ja? Een nieuw college?
En ik denk dat het daar, weet je, je hebt altijd een ritme in een raadcyclus van 4 jaar. En normaal begint dat met verkiezingen. Verkenning, formatie, een akkoord. En ja, die eerste periode is altijd een even aftasten. Er zijn ook nieuwe mensen. Nu is het een beetje raar, want we hadden een akkoord. We hadden nog iets wat de rompcoalitie of zo was. maar ik denk wel dat het is een beetje universeel. Dat moment dat je een coalitieakkoord besproken hebt, dan heb je ook weer iets wat nou niet in steen gegoten is of zo, maar wel wat
iets om
staat.
Je aan vast te houden.
Ja, en waar je toe te verhouden hebt. En dat is ook het moment dat je echt over coalitie en oppositie kunt spreken. Dus
ja, want jullie zijn allebei fractievoorzitter in de raad. Kun je dat uitleggen hoe die verhouding ligt? De oppositie-coalitie en hoe je dat als fractievoorzitter doet?
Het gaat eigenlijk ook al fout, bedenk ik me nu, met de coalitie en de oppositie. We hebben 6 partijen in de coalitie, we hebben 7 partijen in de oppositie. Er zijn sommige partijen in de oppositie waar wij echt heel ver vanaf staan. Er zijn sommige partijen in de oppositie waar we heel dichtbij staan.
Ja.
Het nieuwe is misschien dat alle partijen in de coalitie, ik denk, nog nooit zo dicht bij elkaar hebben gestaan in de afgelopen 34 jaar.
Nee, centrum-linkse coalitie hebben we.
Ja. Ja, waar we tot nu toe eigenlijk altijd centrumcoalities hadden, denk ik. Waar zeker eigenlijk met één uitzondering de PvdA in zat. En dit is de eerste uitzondering waar de VVD niet in zit sinds de invoering van het dualisme.
Dus wat gaat er gebeuren?
Nee, op zich, de voortekenen zijn goed, zou ik zeggen. Een coalitie die, homogeen is niet het woord, maar die zo dicht bij elkaar zit.
De linkse wolk is blij.
De linkse wolk is opgelucht en vermoeid, was volgens mij wat ik net als emoties gaf.
Wat denken jullie dat de afgelopen maanden aan chaos, mag ik wel zeggen, in het stadhuis volgens mij voor invloed heeft gehad op de stad?
Ja, hele goede vraag. Ik denk eigenlijk, kijk, we stonden er niet goed op als lokale politiek. Dat is helder.
Er is veel gebeurd.
Veel gebeurd. De kranten gingen niet over de problemen in de stad en de uitdagingen van de stad en hoe die worden aangepakt of opgelost door de lokale politiek. Maar die gingen over onszelf en ons als raad en dat soort zaken. Nou, dat is ten eerste natuurlijk nooit goed. Aan de andere kant, het is ook niet dat de tijd heeft stilgestaan. Er was gewoon nog een college. Er waren gewoon wethouders die hun werk ook de afgelopen maanden hebben voortgezet.
Ja, moeten we dat even uitleggen? Want nadat de VVD uit de coalitie stapte in eind juni, zijn de wethouders van de overige vier partijen, dus D66, GroenLinks, PvdA en CDA, blijven zitten. En die hebben het werk van de twee VVD-wethouders overgenomen. Dat is verdeeld en die zijn blijven werken.
Precies.
Ja.
Dus dat was dus ook wel weer zo. De wereld draaide gewoon door. Dus ik hoop wat dat betreft dat op die manier qua impact in de stad, dat het hopelijk dat mensen er weinig van gemerkt hebben. Het is niet dat dingen ineens gestopt zijn of niet doorgingen of dat soort zaken. Maar wat ik zei, hoe we erop stonden, dat was natuurlijk niet goed. En het is nu ook goed wel dat er inderdaad die nieuwe start is en dat de debatten in de raad echt weer kunnen gaan over die uitdagingen en problemen in de stad die we moeten gaan aanpakken. En dat het daar weer over gaat.
Denk je dat het onduidelijkheid heeft gecreëerd, Maarten?
Nou, ik weet dat van de formatie van 2022, waar we natuurlijk een goede poging deden om het langste formatieproces van Nederland als record te claimen.
Ja, het record hebben jullie net niet gehaald, maar nee. Het was wel de langste van het land. Ja,
het record hebben we niet gehaald, nee.
Drie dagen volgens mij, ja.
Ja, daar was een grapje over of we dat toch niet gewoon moesten doen, maar dat hebben we niet gedaan. Achteraf was dat goed, omdat ik toch ook wel hoorde uit veel meer dan mijn inschatting was, dat het feit dat de verkenningen en de formatie bij elkaar zo lang hadden geduurd, toch ook wel degelijk voor vertraging van projecten hadden geduurd. Dus, en dat zorgde wel om dat brugje even te maken naar deze formatie.
Ja.
Dat zeker bij de vier partijen die je net noemde, die na 29 juni nog even doorgingen. Mm-hmm. Dat zij ook wel voelden van, het is gewoon van belang dat er snel duidelijkheid komt.
Ja.
En wat dat betreft was Arie Slob de perfecte verkenner en informateur.
Ja, die had de winter onder, hè?
Die, ik denk dat ongeduld een van zijn sterkste eigenschap is, ja. Ja.
De eerste twee seizoenen van deze podcast gingen over de formatie van vorig jaar. Jullie hebben, zoals gezegd, lang gepraat. Een van de dingen die ik me afvroeg van, hebben jullie in al die tijd met elkaar besproken wat er zou gebeuren als Richard Mos en Rachid Kennewy zouden worden vrijgesproken?
Nee, dat hebben we niet besproken. En ik denk dat het ook wel gezond is dat we dat niet besproken hebben.
Leg uit.
Want stel, we hadden dat als coalitie destijds daar allerlei scenario's over zitten uitwerken van als er vrijspraak is, dan dat.
Als er veroordeling is.
Als er veroordeling is, dan dat. Ja, wat ben je dan eigenlijk precies met elkaar aan het doen? Dan zit je ook van alles voor te koken als coalitie. Dat lijkt me ook niet helemaal gezond. Dus ik ben er, blij is een beetje een raar woord. Maar ik denk dat het helemaal niet zo verkeerd is dat er geen afspraken over zijn gemaakt.
Eens?
Eens. Ja. Nee, eens. Ik zou ook niet goed weten wat voor afspraken je dan zou moeten maken. Ik ben in 2022 in ieder geval, dat coalitieakkoord heb ik gezien als een akkoord voor 4 jaar. En een coalitie voor 4 jaar.
Ja, het was niet de tijd uitzitten totdat de zaak over was.
Nee, ook omdat we op dat moment ook echt niet wisten wanneer de zaak over zou zijn.
Nee.
Ook niet, we wisten ook niet wat wie aan hoger beroep. Ik bedoel, ik heb me nooit durven wagen aan een uitspraak over wat een rechter zou beslissen.
Nee.
Ik heb vooral geleerd tijdens het proces dat ik dat ik geen recht heb gestudeerd. En dat anderen dat wel hebben gedaan. Dus daar heb ik
het ook aan. Dat
is prima. Dat is precies de scheiding der machten die je zou willen. Dus ja, daar heb ik me aan gehouden. En we hebben het niet over vrijspraak gehad. We hebben het ook niet over de andere alternatieven gehad.
Wat had het voor effect toen het daadwerkelijk zover was dat Rachid Kenoui en Richard de Mos zijn vrijgesproken? Want die moesten daarna vrij snel in de media, werd er natuurlijk gevraagd om reactie. En het kwam af en toe wel wat rommelig over en alsof er niet heel veel coördinatie was tussen jullie allen.
Tussen ons allen? Tussen de,
vijf coalitiepartijen?
Het wat ook speelde, dat is gewoon heel praktisch, was dat het de dag voor het reces uitkwam.
Mensen waren op vakantie.
Volgens mij was aan alle kanten van alle betrokkenen waren er wel mensen die even weg waren.
Soms op heel fijn, slecht telefonisch bereik. Heel, locaties.
De metro in Parijs heeft niet zo heel goed telefoonbereik, weten we inmiddels. dus dat maakte ook mee. Maar wat ik nog wel weet, want ik kwam Rachid en Richard ook die vrijdag nog tegen op het stadhuis, is het gevoel van opluchting wat zij hadden. Mm-hmm. Ja, dat herkende ik wel. Kijk, we kennen elkaar allemaal in de gemeenteraad. We zijn 45, we zijn geen onbekenden voor elkaar. We zijn ook geen vrienden, maar we kennen elkaar wel. Dus dat gevoel van opluchting was wel wat het eerste wat bij me kwam.
Dat het klaar was.
Dat zij zo voor hen persoonlijk. Ik ken Rachid ken ik echt al sinds politiek, dan al sinds 2006 geloof ik. En Richard dan korter en Nino ook korter, maar toch ook weer 5 jaar.
Ja.
Dus ik bedoel, dat wil ik ook, dat zij vrijgesproken waren voor hen als persoon. Dat was wel het eerste wat er doorheen ging. Daarna politiek, nogmaals, ik had een akkoord gesloten voor 4 jaar.
Ja.
Niet met commas, kleine lettertjes, voetnoten, what ifs. Dus dat was wel waar wij vanuit kwamen. We hebben als GroenLinks geprobeerd daar duidelijk in te zijn.
Ja.
En niet juist niet voor onduidelijkheid en rommeligheid te zorgen.
Ja. Heb je daar iets aan toe te voegen?
Ja, ik herken dat wel heel erg. Ook die emotie die ik zag bij Richard en Rachid die dag. Dat raakte me ook wel heel erg. Gewoon van mens tot mens ook. Die opluchting die je bij hun zag, die voelde ik ook heel erg voor hen. Dus dat wat dat betreft. Maar inderdaad, wij zijn ook destijds in de coalitie gestapt met het idee, we gaan dit voor 4 jaar met elkaar doen.
Ja.
Dus dat was ook wat ons betreft nog steeds de situatie na die vrijspraak.
Richard die zei vrij snel na de uitspraak, van ik wil erbij, ik wil in het college, ik wil aanschuiven, niemand hoeft weg, maar ik wil erbij. Nou, dat is het ene uiterste natuurlijk en het andere uiterste is helemaal niks. Zaten er, waren jullie aan het overwegen of er eventueel tussenmogelijkheden waren, zoals een deelakkoord met Hart voor Den Haag bijvoorbeeld of dat soort dingen?
Die eerste periode na 21 april... denk ik dat wij als GroenLinks wel dachten van oké, dit zet iets aan de verhouding is nu veranderd.
Ja,
want het
was wel een breed sentiment op het stadhuis van we moeten iets met die uitspraak, maar wat, dat wist niemand heel goed.
Nee, dus wij hadden daar ook bilateraal, hadden we eerste gesprekken daarover met Richard de Mos.
Mm-hmm.
En enkele van zijn partijen, van zijn fractiegenoten. Maar dat was ook nog echt wel even wennen aan die nieuwe situatie.
Ja.
Bijna elkaar weer opnieuw leren kennen.
Mm-hmm.
Ook.
Nieuwe verhoudingen.
In die zin nieuwe verhoudingen. Aan de andere kant precies dezelfde verhoudingen. Ze hadden 9 zetels, ze hebben 9 zetels.
Mm-hmm. Ze hebben nog steeds hetzelfde verkiezingsprogramma.
Ze hebben nog steeds hetzelfde verkiezingsprogramma, et cetera. Dus hun stemgedrag op moties, dat zijn toch de dingen die politiek ook weegt.
Ja.
Om te bepalen wat je nu verder gaat doen. En anderen in de andere delen van de oppositie noemden het al de monstercoalitie als Hart voor Den Haag zou toetreden.
Mm-hmm.
Gezien het aantal zetels wat er dan in zou zitten. Dus wij zaten nog wel echt in, zeker in die eerste periode, tot het eerste debat.
Heel erg aftasten.
Oké, goed dat zwaard van Damocles boven de partij Hart voor Den Haag weg is. En daarmee ook boven een groot deel van de raad. Maar om meteen te zeggen, we gaan een stoeltje bijzetten, dat was niet... Nee, dat zat niet in wat wij interessant achten, ook met het mandaat dat wij hebben gekregen van de kiezers.
Ja, want ja, onder andere door Richard wordt dan gezegd van de deur zat helemaal dicht, zat potdicht. Waarom zat die zo dicht?
Voor ons was het zo. Het was eigenlijk al wat Maarten zei, hè, over die monstercoalitie.
Mm-hmm.
Stel, we hadden dat gedaan, hè, die aanschuifvariant, zoals dat dan is gaan heten. Dus de coalitie die op dat moment zat met Hart voor Den Haag erbij. Heb je sowieso al een coalitie met ontzettend veel zetels. Hoeveel kom je daar?
34 volgens mij.
34 zetels van de 45. Nou, ja, dat is fors. Maar ook, dat is gewoon een heel rechts college.
De balans was veranderd, bedoel je?
Ja, Hart voor Den Haag, 9 zetels. De VVD, 7 zetels. CDA, ga maar tellen.
3 zetels, voor de volledigheid. Ja.
Precies, en dat is voor ons toch een samenstelling waar wij ons dan niet meer senang bij voelen.
Nee, dan wordt het te veel rechts en te weinig midden en eigenlijk helemaal niet meer links.
Ja,
als ik het zo mag samenvatten.
Je bestuurt mee, omdat je natuurlijk zoveel mogelijk van je eigen idealen en ideeën voor de stad wil waarmaken. En dat doe je in een coalitie waar je nooit je hele verkiezingsprogramma zal bereiken.
Nee.
Maar je gaat wel altijd natuurlijk kijken van, is het nog de moeite waard? Zit er nu genoeg in? Of zitten we in een samenstelling waarmee we wel in ieder geval mooie stappen kunnen zetten?
Ja.
Nou, dat is in zo'n samenstelling was dat voor ons helemaal weg. En dat hebben we ook altijd al gezegd met de verkiezingsuitslag in 2022.
Ja, want dat is wel een verschil tussen jullie twee partijen. De Partij van de Arbeid, jullie lijsttrekker Martijn Balster heeft rondom de verkiezingen altijd gezegd, heeft nooit eigenlijk de zaak erbij gehaald als reden om Richard de Mos niet met Hart voor Den Haag te willen praten in de formatie. GroenLinks deed dat wel. Zaten jullie daardoor anders in de wedstrijd?
Nou, wat hetzelfde bleef, kijk, de formatie van 2022 duurde lang, terwijl het dezelfde partijen waren die aan tafel zaten. En het draaide heel veel om, denk ik, ook om balans.
Hè? Ja.
Dat je tegelijkertijd met een grote rechtspartij zit, de VVD.
Dat is een heel weegschaaltje waar...
Met twee partijen die soms in het centrum, soms aan de progressieve kant, soms aan de linkse kant, soms aan de rechtse kant zitten. D60, CDA en wij. In zo'n nieuwe constellatie, hè, de monstercoalitie, daar zouden wij samen getalsmatig overbodig zijn.
Ja.
Dus er zou een meerderheid van de raad iets kunnen besluiten. Een meerderheid van het college, want ook daarin kan gestemd worden.
Dan zou u erbij staan en ernaar kijken.
En er eigenlijk nog steeds voor verantwoordelijk zijn, want we zitten in coalitie en het college, et cetera.
Ja.
En dat maakte wel dat is, de omstandigheden waren niet zo naar dat we dat van ons gevraagd kon worden eigenlijk om dat te doen.
Nee, maar waarom en hoe doe je dat dan op zo'n moment? Want je hebt dan je politiek inhoudelijke belangen, de belangen van je achterban. En je hebt het belang, denk ik, van de stabiliteit van de lokale politiek. Weeg je dat dan tegen elkaar af? Hoe ga je daarmee om?
Je weegt ze niet tegen elkaar af. Je neemt ze allebei mee.
Ja.
Denk ik het meer. Want bijvoorbeeld de snelheid waarmee wij duidelijkheid gaven over dat wij door wilden met de huidige coalitie, daar zat inderdaad wel achter. Ja, laten we dan snel duidelijkheid hebben.
Ja, hoeven en we dan, er niet heel lang
nee,
over
en
te
ook,
praten.
Eerlijk gezegd heb ik Richard ook heel vaak het element snelheid
zeker
hoorde benoemen. En ook daar had hij ook later een goed inhoudelijk argument bij. Dat was je wilde de begroting voor 2024 tot 2027 wil je nog kunnen beïnvloeden. Dus hij vanuit een andere positie zag dat we een lange formatie daarvoor hadden gehad en dat niet wilde herhalen. Dus in die zin, Dus de bestuurbaarheid van de stad, dat zat hem wel ook in dat je snelheid beoogde. Tegelijkertijd heb je ook, ook wij spreken met onze leden. Dat zal PvdA, VVD, et cetera ook gedaan hebben. En daar haal je ook even op van wij menen met een verkiezingsprogramma en een mandaat hierin gestapt te zijn. En dat gezien alle zetelaantallen, dat er geen reden, noodzaak of must is voor ons om een coalitie met vooral economisch rechtse partijen aan de meerderheid te helpen.
Nee, en daar krijg je een heel duidelijk reactie op van de leden, dus van doe het niet.
Ja, we hebben ook wel reacties gehad van, maar je moet wel ook, er waren ook leden die zeiden van je moet wel ook praten met Hart van Den Haag. En dat is denk ik ook wel wat er in de verkenning onder Arie Slob gebeurd is. En ook bilateraal.
Maar daarvoor niet?
Bilateraal.
Ja, niet als coalitie. En, ja. Maar dan neem je dat standpunt in. Dan denk je, ik geef duidelijkheid. Laten we snel doorgaan. Maar dan krijg je denk ik vrij snel door dat dat niet zo heel makkelijk gaat lukken. Omdat in ieder geval de VVD-coalitiepartner er heel anders in de wedstrijd zit. En ook een heel groot deel van de raad wil dat er wel met Hart voor Den Haag gepraat wordt. En dat er zelfs een verkenner moet worden aangesteld.
Nou, praten is denk ik nooit het probleem geweest. Want ik denk dat iedereen het erover eens is dat het heel goed zou zijn als we met elkaar blijven praten in deze gemeenteraad. In verschillende samenstellingen. Dus oppositie, coalitie, maakt me niet uit wie. Over hoe je beter gaat samenwerken de komende jaren. En hoe je ervoor zorgt dat je samen een goed stadsbestuur bent, waar de stad echt wat aan heeft. Waar het anders wordt, is als je gaat praten over de coalitiesamenstelling. En dat was toen de motie die op tafel lag van Robert Barker. Die gespreksleider, die gaat ook vragen naar, moet de coalitiesamenstelling anders?
Ja.
Nou, en dat was wat ons betreft niet aan de orde. Want daar zit je weer op dat punt. We hebben getekend voor 4 jaar.
Ja.
Dat is wat ons betreft staat. En daar willen we graag mee door.
Wat was de overweging om voor jullie om te zeggen, die gespreksleider moet er helemaal niet komen, tegenover, oké, die gespreksleider komt er en dan ga ik aan tafel zitten bij de gespreksleider en dit zeggen?
Omdat in de overweging al stond dat de gespreksleider als opdracht had om te hebben over de samenstelling van het college.
Dat ging, ja.
Ja, en wij hadden die uit, in ieder geval als GroenLinks, volgens mij PvdA, wij hadden dat al in die raad uitgesproken. We hadden geen gespreksleider voor nodig.
Nee.
En wat ons betreft hoefde die coalitie niet van samenstelling te veranderen. We hadden een akkoord gesloten voor 4 jaar.
De gespreksleider kwam er wel. Ja. En die kwam bovendien met het advies, ga praten met de MOS. Dat kwam voor jullie als een verrassing.
Volstrekt onbegrijpelijk.
Ja. Nee, echt heel vreemd.
Want?
Sowieso, als je alle verslagen doorgaat, alle gesprekken die met de verschillende partijen die zijn geweest, dan vind ik het al frappant dat dat een van de conclusies was. Want dat is niet de rode lijn die ik eruit haalde. Maar dat nog terzijde. Kijk, als je het hebt over coalitiesamenstellingen, vind ik ook, daar gaat een partij uiteindelijk nog altijd zelf over met wie die wel en niet aan tafel wil, met wie die wel en niet gaat praten.
Dus zeker.
Ik vind het ook wel heel vreemd geweest voor de zomer, in die paar weken, maanden, dat we ineens als raad met elkaar een soort van, we kwamen er moties over tafel en adviezen van gespreksleiders over welke partijen met elkaar om tafel moesten om met elkaar te gaan praten over een coalitie. Terwijl, nou, in dat geval, wij bijvoorbeeld hadden gezegd van, ja, maar wij willen niet praten over die samenstelling, de aanschuifvariant met de VVD en Hart voor Den Haag, waardoor je een rechtse coalitie hebt. Dus ik vond het ook een beetje een
zat er ook
vreemde gang van zaken.
Onzekerheid in wat de andere coalitiepartijen zouden doen?
Nou, dat heeft voor mij nooit meegespeeld.
Niet?
Nee.
Oké. Voor jou?
Nee, ik bedoel, er zal vast onzekerheid geweest zijn over hoe gaat het nu verder, et cetera. Maar nee. Ik denk dat we elkaar ook wel vonden als coalitie, dat er een gesprek zou komen. Maar of we dat als coalitie zouden doen of bilateraal, daar begonnen alweer verschillende meningen over te ontstaan.
Ja.
En dat dan Bruins zegt, je moet het hebben over een aanschuifvariant. Het heet geen aanschuifvariant bij hem, maar
we weten wat je bedoelt. Ja.
Met coalitie of met Hart voor Den Haag. Er waren 2 partijen die dat gezegd hadden. En de andere had het, je moet een gesprek aangaan.
Ja.
Maar daar kan dit uitkomst zijn. En rond die tijd begon inderdaad, je noemde eerder deelakkoord. Ik weet dat ik zelf ook zat te denken om de bestuurscultuur, zullen we het vast ook nog even over hebben.
Mm.
Dat die moest veranderen en dat je daarbij ook ging kijken naar hoe
dat dualisme,
hoe pakte de raad meer macht effectief, bijvoorbeeld rond begroting.
Ja.
Dat waren wel gedachten waar ik rond die tijd op zat.
Ja.
Maar inderdaad, een soort exclusief gesprek met Hart voor Den Haag over een aanschuifvariant, terwijl wij in ieder geval ook heel duidelijk bij Bruins hadden aangegeven en PvdA volgens mij ook van
het gaat niet gebeuren.
Nee, wat dat betreft viel me dat echt tegen.
En Dan wordt wel de druk opgevoerd door de VVD. Uiteindelijk culmineert dat in de raadsvergadering waarbij zij uit de coalitie stapte. En op elke mogelijke manier aan jullie werd gevraagd: ga praten alsjeblieft, doe dat open. En sluit je dingen uit. Volgens mij is het echt op elke mogelijke manier aan jullie gevraagd. Ik heb Lotte hier aan tafel gehad. Lotte van Bas de Batenburg van de VVD. En die zei in de tweede termijn dat ze nog steeds kippenvel krijgt van dat jullie in de tweede termijn niet het woord namen. Willen jullie daarop reageren?
Dan krijg je krokodillentranen van.
Ja. Ja, wat willen we daar nog over zeggen? Kijk, het was op dat moment heel precair in die raadsvergadering van: gaan we er nog uitkomen met elkaar of gaan we nog een dunne draad met elkaar bewandelen waardoor dit college toch kan blijven zitten?
Maar was het vertrouwen niet sowieso al weg?
Op precies dat moment misschien nog net niet. Om dat even echt dat moment terug te halen voor die tweede termijn. En dat was ook een beetje een moment. We hadden daartussendoor ook overleg natuurlijk met elkaar binnen de coalitie. En er was ook wel zo'n teneur van: alles wat er op dit moment extra gezegd wordt, kan het ook alleen nog maar verder wegduwen of verder problematiseren.
Ja.
En dat is toen de afweging geweest om in ieder geval voor mij om niet in de tweede termijn te spreken.
Nou. Ik heb dezelfde afweging gemaakt.
Ja. Ja.
En daarna hoorden we
dan
weer:
ik heb al zoveel gezegd, ik kan het niet meer op een andere manier zeggen.
Nee, ja. En ook normaal, hè, als je elkaar interrumpeert als coalitiepartijen op netelige punten, op heikele punten, dan doe je dat om elkaar wat te helpen.
Ja.
Om aan te geven wat je nodig hebt. Kavies Partiman probeerde dat bij mij. Dat weet ik.
Van het CDA?
Ja, ja. Dat voelde ik dat bedoeld was steunen. Lotte probeerde het ook, maar zij probeerde daarbij verder te gaan dan die dunne draad die we daarvoor al dagen, weken, anderhalf week met elkaar aan het formuleren waren. En die stond in de motie van Marieke van Doorn. En het klopt wel dat formeel ze had gezegd: ik ga ermee nog terug naar mijn fractie. Maar er waren al wel drie varianten daarvoor ook naar die fractie gegaan. Dus het ging echt nog om de laatste de woordjes die aangepast
punten
werden.
Punten en komma's, ja.
Ja. Dus dat zij daar dan ook zo publiekelijk zo'n punt van maakt. Ik sta helemaal niet onder die motie, et cetera. Dat waren ook niet de deescalerende momenten van de VVD, zal ik maar zeggen.
En nee.
Dus als je achteraf die film terugspeelt, dan...
Daarom
zeg ik krokodillentranen. Ik ben erg benieuwd of iets wat wij in de tweede termijn hadden gezegd, wat niet klonk als... Hart van Haag mag per morgen aanschuiven bij de coalitie. Ik denk... Weet ik niet of die voorbereide speech die ze in de derde termijn gaf, of als stemverklaring, of weet ik het, die had ze sowieso afgestoken.
Ja, jij denkt dat er geen redder meer aan was?
Ik denk niet dat de tweede termijn nog iets te redden viel.
Nee.
Want zij zat er ook bij dat we afgesproken hebben. En ik had op dat moment niks voorbereid. Jij vroeg vertrouwen. Ik had er vertrouwen in, ja.
Ja.
Wij kenden de VVD als iemand die heel lang nee, nee, nee zei. In onderhandeling ook. Net zolang totdat ze of een zin hadden of iets wat naar hun zin genoeg was. Dus ik dacht dat ze dat spel aan het spelen waren.
Ja, ze waren aan het bluffen misschien.
Ja, ja. Waarom zou je via de media iets laten uitlekken als je iets onderling ook gewoon zou kunnen uitspreken? Dus ja, absoluut.
Dan klapt de coalitie. En de volgende dag, eigenlijk daarvoor al, eigenlijk de woensdag voor de vergadering, was ik met van allerlei mensen aan het bellen. En toen hoorde ik op een gegeven moment: het kan ook zonder de VVD. En toen kwam de inwisseltruc in beeld. Namelijk Hart voor Den Haag inschuiven op de plek die de VVD had verlaten. Dat klinkt in eerste instantie heel cynisch. Kunnen jullie je dat voorstellen?
Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Ik heb het als grap, ergens tussen 21 april en 29 juni heb ik het dus gezegd. Dus daarom vind ik het ook cynisch klinken. Ja, ja, dat kan ik me zeker voorstellen. En als je daarna, ik moet zeggen, Janneke was volgens mij sneller dan ik, als je erover nadenkt. Er is wel één economisch rechtse partij eruit. Ja. En nogmaals, de formatie 2022 ging ook over de balans.
Valt de balans weer te vinden. Als
ja,
het, zo...
het is politiek gezien is het volstrekt logisch.
Maar jullie hadden ook andere bezwaren tegen Hart voor Den Haag die niet per se met politiek inhoud te maken hadden, maar meer met politieke stijl.
Ja.
Hadden jullie ook voorwaarden voor deze optie?
Nou, we hebben toen natuurlijk allemaal gesprekken gevoerd met Arie Slob ook. En we hebben daar ook wel aangegeven, met Hart voor Den Haag praten, ja, interessant. Maar dan moeten we het inderdaad ook hebben over hoe gaan we om met het hoge beroep? Hoe gaan we met elkaar om in de raad en op Twitter, for that matter, of X moet je tegenwoordig zeggen.
Mm-hmm.
Wat voor bestuurstijl heb je met elkaar? Hoe ga je met elkaar om in het college? Want daar zijn de afgelopen jaren natuurlijk minder fraaie voorbeelden van geweest. Zowel überhaupt al in het openbaar als wat toch duidelijk is geworden door de rechtszaak. Dat je je kunt afvragen van oké, als we dit gaan doen, hoe gaan we dat dan nu wel echt anders doen? En hoe gaan we goed met elkaar om? Maar op zich het gesprek aangaan met Hart voor Den Haag over die punten en over de inhoud, dat inderdaad prima gekund. Want dan heb je een coalitie, wat inderdaad een middencoalitie is met een rechtsere partij, linkse partijen, meer de middenpartijen, et cetera.
Ja.
Dus ja, dat was een optie.
Dus er waren niet voorwaarden, er waren wel gespreksonderwerpen.
Ja, maar er waren niet bepaalde dingen die zij zouden moeten toezeggen om aan tafel te mogen komen.
Nee,
zover zijn we ook gewoon nooit gekomen.
Nee, want zij hielden die deur dan weer dicht.
Ja.
En een gedeelte van die gesprekken waren sowieso goed om te voeren. Over hoe ga je met elkaar om in de raad, et cetera.
Ja.
Het zou alleen een inwisseltruc zijn als we van tevoren bedacht hadden. Hè? Anders is het ook geen een truc die...
Nou, het was dus van tevoren bedacht. Want ik had voor het debat waar de VVD uit de coalitie stapte, kreeg ik op een gegeven moment te horen, ja, maar Mieke, het kan ook zonder de VVD.
Ah, oké.
Oh, dan ben ik wel benieuwd van wie. Want die stond nog niet op mijn vizier toen.
Nee?
Nee.
Maar die kwam wel uit de coalitie.
Ah, interessant.
Ik kan me die als bluffpoker kan ik me die voorstellen.
Om dan de brug te slaan naar de rest van de formatie. Want Arie Slob had 4 opties op zijn lijstje staan.
Ja.
De grote 3.
Ja.
De inwisseltruc, blijf ik hem maar even noemen.
I object.
Duly noted. En dan, die werden allebei geblokkeerd. De ene werd geblokkeerd door Hart voor Den Haag. Die wilde niet bij jullie aanschuiven zonder de VVD.
Ja.
En die wilde ook vooral niet met de Partij van de Arbeid aan tafel. En... de 3-partijen variant werd geblokkeerd door D66. Toen kwam op tafel de wildcard. Namelijk Hart voor Den Haag, D66, Partij voor de Dieren, DENK, ChristenUnie en SP. Hadden jullie die verwacht?
Nope.
Nee?
Dat is ook een coalitie die in 2022 door niemand genoemd is als voorkeurscoalitie.
Nee. Nee. Janneke?
Om het zacht te zeggen.
Nee.
Om het zacht te zeggen. Dus er kwam al schok, ja?
En nogmaals, nee, niemand heeft ook maar gehint op een coalitie zo bond van samenstelling in 2022. En toen hebben we toch ook best een aantal verkenners de revue gehad die op zoek
waren.
Daarom
heb ik hem ook de wildcard gedoopt.
Ja, ik vond de wildcard wel een goede. Ja.
Ja, dat is wel een goede duiding. Wat moet ik erover zeggen? Voor ons was het een rustige week toen. Wat ook wel even fijn rustig terugkomen was van het zomerreces, van de zomervakantie.
Ja.
En toen is inderdaad die variant onderzocht.
Het was ook wel goed om even te merken dat hoe weinig informatie je dan krijgt als je er buiten staat. Ja, serieus?
Ja, dat is goed om ook even aan de andere kant te staan,
was echt
toch?
Het was een week waarin we gewoon ons even konden identificeren met oppositie. Heel gezond, wij waren de oppositie.
Walk a mile in someone else's shoes,
ja,
toch?
Ja, zoiets.
Ja. Ja. Maar uiteindelijk werd het de centrum-linkse coalitie die er nu zit, dus de romp-coalitie aangevuld met Partij voor de Dieren en DENK. Kunnen we concluderen dat jullie hebben gegokt en gewonnen?
Nee.
Waarom niet?
Als je gokt, dan neem je van tevoren een besluit dat je gaat gokken. 29 juni is mei overkomen.
Ja. Ja, en ik kan toch ook wel, denk ik, vaststellen dat dit hele proces, dat hier echt geen winnaars zijn. Als in de mensen in de stad niet. Nee, dit is winnen, dat is niet een gevoel wat ik heb in ieder geval.
Nee.
Dus we hebben niet gegokt en we hebben niet gewonnen.
Maar je hebt wel een voor jullie positieve uitkomst.
Ik ben
Want jullie
blij,
zitten nog in de coalitie
ik ben blij dat
en die is linkser geworden.
Kijk, je vroeg eerder ook naar, hè, voelen jullie verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke continuïteit?
Mm-hmm.
En toen heb ik ook gewezen op dat snelheid daarbij van belang was en duidelijkheid. Ja. Ik ben blij dat er zo snel duidelijkheid is gekomen.
Ja.
Dus nadat de verkenningen waren afgelopen, de verkenningen hebben langer geduurd dan de formatie.
Ja, jullie hebben een maand onderhandeld.
Ja, Max geloof ik.
Ja, Max. Ja. Ja, dus dat was heel snel, zeker voor Haagse begrippen.
Zeker.
De onderhandelingen waren wel zo lek als een mandje.
Ja.
Ja,
dat nou, was, niet alles, maar... Het
was echt niet fraai op het eind in ieder geval.
Op het eind, nee, het eind niet. En het begin hadden we ook een lek incident. Ja,
ja.
Goed gedaan van de journalisten, maar niet goed voor onderling vertrouwen.
Ja, gewoon kloten, ja. Kunnen we ook wel zeggen.
Ja,
ja. Ja. Dus wat heeft dat voor invloed voor hoe je nu dan met elkaar begint?
Nou, we hebben daar wel met elkaar over gesproken en... Ja, dan kun je bijna niet anders dan ook vrij snel tot de conclusie komen. Echt niet cool dat dit gebeurd is, zeg maar. Mm-hmm. Maar we moeten ook met elkaar verder. En dat is het ook wel, dus.
Daarmee is het afgesloten.
Ja.
Ja.
Je komt er niet achter.
Nee.
Dat is frustrerend, maar het zorgt is... wel, hoe werkt het door, hè? Dus het is niet zozeer dat je alleen, ja, het leidt tot wantrouwen.
Ja. En... Maar het lijkt me niet fijn als je een nieuwe samenwerking aangaat.
Nee, maar het leidt ook tot je gaat alles en iedereen wantrouwen. Je gaat de printer wantrouwen. zit daar in het geheugen nog iets in wat iemand anders... Weet je, zit er iemand ergens in een WhatsApp?
Ga je echt zo...
ja, ook omdat je het bijna niet kunt voorstellen. Hè? Dus normaal is lekken mensen een paar onderdelen... omdat hen dat goed in een goed daglicht... Omdat ze
ja,
denken
dan kan
dat
je
ze...
aan wat er gelekt is zien... of het van links of van rechts
ja,
komt.
Ja,
of,
je kunt de vingerafdrukken, wordt dat wel genoemd. Nou, dat kon ik in beide gevallen... aan het begin tijdens de verkenningen. En aan het eind, ik kon dat niet goed zien.
Nee.
Ik kon het niet zien.
Oké. Okay. En dan... dat koppelt dan wel, want Arie Slob zei... bij de presentatie van het coalitieakkoord... concludeerde hij ook, nou, bestuurscultuur is in Den Haag wel een ding. Dat kunnen we denk ik alleen maar met hem eens zijn. Hoe staan jullie daar nu in? Want nog 2,5 jaar tot de verkiezingen. Wat moet er gebeuren aan die bestuurscultuur?
Nou, ik denk dat we dat even, dat begrip dan een beetje moeten afpellen. Van waar hebben we het over als we het hebben over bestuurscultuur?
Wat versta jij daaronder?
Nou, we zijn als gemeenteraad en als het college van burgemeesters en wethouders... burgemeester en wethouders vorm je samen het stadsbestuur.
Ja.
Dus dat noem ik dan maar even het bestuur... die een cultuur met elkaar hebben en daar moet je wat mee. Dus wat mij betreft gaat dat heel erg over samenwerking in de raad. Hoe ga je met elkaar om? Hoe heb je goede inhoudelijke debatten met elkaar... waar je ook het verschil kan maken... waar je plannen van het college kan bijsturen... En hoe maak je echt het verschil voor de stad? Aan de andere kant gaat het ook over onderwerpen, ook veel genoemd natuurlijk de laatste tijd. Hoe zorg je er als college voor dat stukken niet onnodig geheim gehouden worden? En dat alles wat openbaar kan, dat ook openbaar wordt.
Transparantie.
Hoe zorg je ervoor dat de gemeenteraad goed meegenomen wordt in de besluitvorming?
Want we hebben de conclusies van het Amara-rapport gezien. Er heerst een wethouderscultuur in Den Haag.
Ja, die conclusies.
Ja,
dus het is inderdaad...
De raad is misleid, de raad moest tekenen bij het kruisje.
Ja, en zo zie je dat begrip eigenlijk heel veel verschillende vlakken heeft... waar we echt met elkaar mee aan de slag moeten. En dat
wat
is ook echt met elkaar.
Wat is voor jou de prioriteit? Wat is een concrete maatregel die jij morgen zou willen invoeren? Of een concrete verandering?
Nou, het lastige is... cultuur laat zich niet sturen of oplossen met maatregelen... Wat ik bijvoorbeeld een mooie werkwijze vind... die we echt meer zouden moeten doen wat mij betreft... is dat we in het verleden gebeurde dat wel eens sporadisch... dat als er een groot beleidsplan uit het college komt... ik noem maar wat over volksgezondheid of over dakloosheid... dat je dan niet als wethouder gewoon een plan naar de raad stuurt... En dan een beetje uitstraalt van... ja, maar dit is hoe we het gaan doen. En leuk dat jullie nog wat ervan vinden, maar we gaan het gewoon doen.
Ja.
Maar dat je eerst dus een gesprek hebt met de raad van... nou, dit is een beetje het concept. We dachten aan deze thema's. Hebben jullie input? Nou, dankjewel. Dan gaan we dat meenemen. Dat verwerken we dan in het uiteindelijke plan. Hier heb je het uiteindelijke plan. Vind je dat al jullie punten er goed in terug zijn gekomen? Nou, zo niet kunnen we het daar nu over hebben. Ook of we het met elkaar eens zijn of oneens. En dan kunnen we daar een inhoudelijk debat met elkaar over hebben. Nou, zo'n werkwijze, dat vind ik echt dat we dat meer in Den Haag zouden moeten doen.
Ja.
Dus meer de tijd nemen voor grote onderwerpen om die met elkaar door te akkeren.
Maarten?
Ja, juist ook bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wat hele ingrijpende besluiten zijn over de langere termijn. En daar herken ik ook gewoon, weet ik dat bij iedereen wel leeft. Van we zouden liever eerder het alles over een aantal uitgangspunten hebben. Als het er ook nog ruimte is om iets te kunnen veranderen, dan dat je al met een ontwikkelaar hebt gezeten en er eigenlijk al een financieel, ruimtelijk, goed doortimmerd pakket ligt.
Ja.
Het Hobbemaplein was een goed klein voorbeeld waarbij het probleem geschetst werd, het college mogelijk niet een oplossing, en aan de raad werd gevraagd: welke oplossing zou u willen? Want op zoek gaan naar meer geld of een andere inpassing of iets anders verzinnen met dit geld.
Ja.
Dat is heel klein. Ik denk wel dat daar frustratie zit. Ja, van wie je de werkwijze zou kunnen veranderen.
Ja, en als we het over dualisme hebben, zitten jullie respectievelijke wethouders bij de fractievergadering?
Wij nodigen een eerste half uur uit. En daarna hebben we de fractievergadering.
Ja.
Dus dat is hoe wij, de vorm die wij kiezen.
Janneke? Bij ons is de wethouder wordt ook deels voor een deel uitgenodigd. Maar heeft verder geen stem.
Maar hij zit er wel bij.
Of iets dergelijks.
Ja.
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 Ja, en bij ons is dat wel een hele... En volgens mij PvdA en ook andere partijen. Dat is ook echt wel sinds wij 2018 in het college wethouders hebben en in de coalitie zitten. Het primaat ligt bij de fractie.
Ja.
Dat heeft de stem in de raad. De raad is het hoogste bestuursorgaan.
Ja.
Maar dat is ook, want tijdens zo'n fractievergadering bespreek je ook gewoon dingen met elkaar als: hey jongens, we hebben de komende tijd deze en deze activiteiten met de afdeling van de PvdA.
Ja, tuurlijk.
Wie gaat daarheen? Dus daarvoor is zo'n fractievergadering ook. En dat is ook logisch dat je wethouder ofwel partijleider daarbij is.
Maar hij geeft geen meningen over moties bijvoorbeeld?
Nee, dat is niet het type gesprekken wat we daar hebben.
Nee. Nee. Is de Haagse gifbeker nu leeg, jongens?
Dat zou vervelend zijn. Volgens mij is er altijd wel genoeg in Den Haag wat... Den Haag, je tikt tegen het bruis. Dus ik mag hopen dat er nog wat in het vat zit. Maar wel wat positievere dingen.
Ja, dus geen gif meer.
Nou, oké, geen gif dan meer. Ja. Nee, ik probeer iets heel positiefs te maken van gif, maar dat lukt me niet. Nee.
Janneke?
Ja, dat is toch een raar spreekwoord. De gifbeker. Nou, de gifbeker is wat mij betreft pas leeg als we ervoor zorgen dat de stad is verduurzaamd en dat we de armoede hebben opgelost en dat we met al die inhoudelijke zorgen van mensen in de stad, dat we daar een antwoord voor hebben. Dan is de gifbeker eigenlijk pas helemaal leeg.
Okay,
nou, ik herstel mijn antwoord, dat van Janneke was een stuk beter.
Succes beide.
Dankjewel.
Dankjewel.
Bedankt iedereen voor het luisteren. Dank ook aan Stichting Luis in de Pels die deze podcast mede mogelijk heeft gemaakt. Zoals jullie weten, de column van Jan is inmiddels elke twee weken te lezen in onze krant. De laatste hoofdpersoon waar we mee gaan praten is Robert van Asten. Eerste wethouder en partijleider van D66. Hij wilde eerst niet met Hart voor Den Haag en nu niet met de VVD. Waarom? Help ons door de podcast te delen met vrienden, collega's en familie. Geef ons alsjeblieft een mooie review. En heb je vragen of opmerkingen? Dan kan dat allemaal naar podcast@denhaagcentraal.net. En voor meer nieuws, reportages en analyses, kijk op onze website www.denhaagcentraal.net, koop een krant of neem een abonnement.